Hey,
hallo.
Ik ben Nick.
Ik ben Emiel.
En dit is
113 miljard.
Hey.
Oké, het is 2021. Donderdag 7 januari 2021.
Sorry, ik liep op de zaken vooruit.
Een beetje
nieuwe
wel.
Jaar en dat zit nog vers in het achterhoofd.
Ja, je hebt een energieboost gekregen. Het is, ja. Ik wilde opbouwen naar het hele grote 2021. En jij zei heel snel toen ik begon, 2021.
Ja, maar het is wel al de tweede aflevering van 2021.
Ja, dat is waar. Dat is waar. Nou, er is nog niks interessants gebeurd in 2021. Het is 7 januari.
Nee.
Geen gekke gebeurtenissen dingen, aan de andere kant van...
Fijn dat de wereld zo doodnormaal is.
Ja, fijn dat het gewoon nu weer gewoon is. Dat het niet meer gek is.
Nee.
Geen gekke politieke dingen.
Mm-mm.
Geen pandemie.
Nee.
Nee, helemaal niks.
Nou ja, pandemie. Ja,
Oké, die is er wel. En inderdaad, Amerika staat ook op ontploffen.
Nou...
Nee, we zijn weer lekker begonnen. We zijn weer lekker begonnen.
We zijn in 113 miljard. Ik las trouwens van de week dat er een nieuwe telling was geweest van het aantal personen.
Nou.
En ik wilde dat artikel niet openen. Ik was bang. Ik denk, wat als hier een ander getal uitkomt dan 113 miljard? Dan stort alles in.
Ja, dat zal ook wel.
Dan is de hele rebranding. Maar het was nog steeds 113 miljard. Wel minder.
Het
was zeg maar in plaats van 113 miljard, 9.
Oh, het is naar beneden gegaan.
0,1 of zo.
Ja, dus ze hebben de schatting opnieuw gedaan.
Zoiets. Ik weet niet wel op basis waarvan of op nieuwe kennis. Maar in ieder geval, we're good.
Het is nog steeds 113 miljard mensen ooit geleefd op de aardbol. Schatting. Sterker nog, hij is dus iets naar beneden bijgesteld. Dus we kunnen wat langer door.
Inderdaad. Want 114 miljard zat er aan te komen.
Ja, het zat er aan te komen.
Nu zitten wij weer even veilig. Dus niet te hard voor voortplanten.
Nee, geen seks.
Nou, mag wel.
Nou nee, als je naar de podcast wil blijven luisteren, dan geen seks.
Ja, wel, mag wel, maar gewoon in de
podcast. Nee, kies de seks op de podcast. Seks op de podcast, nu kiezen.
Oké.
Okay. Kies maar.
Heb je keus gemaakt?
Ja, goed. Nou, dan gaan we beginnen.
Welkom.
Want jullie hebben toch allemaal geen seks.
Of jullie kiezen toch allemaal voor het luisteren van deze podcast. Dat kan ook nog. Deze podcast, met de naam 113 miljard, dus voor al die mensen die ooit geleefd hebben. Want al die mensen, er zitten zoveel, pareltjes. Ongelofelijke verhalen die je nog nooit gehoord hebt, weet je. We worden in de geschiedenisboeken verteld over allerlei soort mensen.
Klopt.
Mensen die we ondertussen al niet zo interessant meer vinden. Maar goed, er zijn nog zoveel andere verhalen te vertellen... die niet in de geschiedenisboeken passen.
Nee, want die zijn al vol.
Ja. Dus, daarom zijn wij er... om gewoon dat soort mensen bij jou en onder de aandacht te brengen.
Ja, een gratis extra geschiedenisboek.
Ja, maar dan...
Maar dan met kutgrappen.
Leuker, grappiger, cool, vet en knap en sexy.
Ja, welk geschiedenisboek heb jij ooit gelezen... dat er op de eerste bladzijde stond... nu kiezen, dit boek of seks?
Dat bedoel ik.
Dat krijg je alleen hier.
Dit is een unieke manier van leren. En we heten je welkom. Maar van al die beroemde mensen waar we het al veel over hebben gehad.
Nou, ik noem maar bijvoorbeeld een Art Rooijakkers.
Oh my god. Nou, dan sluit ik daarmee aan met Rick van der Westerlaken.
Ja,
die hebben we al een keer gehad. Maar die mag best een tweede keer genoemd worden met zo'n naam. En... ja, wie is de mol, wie is de schmol? Ik bedoel, I don't care.
Wie is de mol? Ik geef er niet om.
Nee, het gaat deze week niet over de mol, want what the fuck, die zijn al beroemd.
Ja.
Daar hebben we het al genoeg. Al die kandidaten zijn eigenlijk een soort van potentiële 113 miljard...
intro-namen.
Onderwerpen.
Ja.
Bedoel ik eigenlijk niet zozeer intro-namen, omdat ik al soms leuk vind om een grapje te maken dat iedereen die aan Wie is de Mol meedoet niet beroemd is.
Ja, dat is eigenlijk ook zo. Alleen Art Rooijakkers is beroemd en die presenteert het.
Ja.
Ja.
En dan doet soms een keer één iemand mee waarvan je zegt... Oh, die is toch van...
Brace? Huh?
Ja, Brace. Ja,
zo van, huh?
Ja, die zijn ook... Oh ja, die hebben ook nog...
Die was 10 jaar... Oh, die is dik geworden, zeg.
Ja, Brace was...
Nog steeds stom. Nou, ik bedoel het niet eens per se Brace, maar...
Nee.
Gewoon in het algemeen.
Dat is een goed voorbeeld.
Die ziet er eigenlijk slecht uit. Maar dat krijg je als je iemand 15 jaar lang niet ziet. En dan in één keer weer bij Wie is de Mol? Hallo, daar ben ik. Ik heb in 2011 een boek geschreven...
Over dus, en ik ben hier nu om de mol te zijn.
Ja.
Maar het gaat dus toch over de mol blijkbaar. Nee, deze aflevering gaat over heel ander soort slagmensen dan de mensen aan Wie is de Mol meedoen. Daar gaan we maar snel achter komen. Maar eerst.
Wat? Goed.
Hey, oké. We duiken erin. Welkom.
Ik ben er klaar voor.
Bass Reeves.
Ah, stoer.
Het is 1838. En in Arkansas, Amerika, wordt dus Bass Reeves geboren. Zijn ouders zijn, helaas, slaven.
Oh, fuck.
Ja, dat is balen.
Fuck.
Dat is kut. En hij krijgt zijn achternaam van zijn eigenaar, William Reeves.
Oh, tuurlijk. Nog weer vervelend. Ik vind het echt zo vervelend.
Slavenwereld is heel
vermoeiend. Je teentje stoten of je ouders zijn slaven. Dat zijn echt nare dingen.
Ja, dat zijn allebei hele nare dingen.
Dat zijn twee hele
dingen. Maar vergeet niet dat als we het over slaven hebben, over de podcast, over slavernij verleden, dat het dan vaak...
In ieder geval de goede kant op beweegt. Precies. Ja, dat is waar. Ik kan niet wachten.
De bijzondere voornaam, Bass, kwam van zijn opa, Bass Washington. Wat ik denk. Oh my god, waarom heeft hij ooit de naam van de eigenaar moeten nemen als je Bass Washington heet?
Dan kun je nog Williams heten. Wat ook geen stomme achternaam is. Was het Williams?
William Reeves.
William.
Maar dan kan nu wel zijn voornaam nemen als achternaam.
Dat kan ook. Maar dan kun je nog zo'n cool hebben. Maar Washington is gewoon zo'n gave achternaam.
Ja, heel sick. Ja. Dus hij werkte samen met zijn vader op de boerderij als slaaf. Hij was een waterjongen. Totdat hij oud genoeg was om zelf in het veld aan de slag te gaan. Maar toen William Reeves de organisatie naar Grayson County in Texas verhuisde... En
Het komt later
terug waarom dat überhaupt relevant is. Er was Bass al opgegroeid tot gewoon een potige jonge man. 1,90.
Zo.
Goede manieren. Goed gevoel voor... Jij bent langer dan 1,90, denk ik. Maar...
Ja, maar... Ik probeer een beetje een sfeer te creëren.
Dat vind ik grappig.
En ik heb geen goede manieren, dus daar had hij
wel
ook al op.
Maar hij had wel een goed gevoel voor humor en dat heb jij ook wel
gehad. Oh, dankjewel.
Daarom, hij werd... De persoonlijke bodyguard en compagnon van George Reeves, de zoon.
Oh, ik dacht even dat je weer Washington ging zeggen. Ik denk zo, George dat Washington. Is een grote.
Ja, wow, hij maakt een hele grote stap. Ja. Ook slaven, eigenaar trouwens.
Ja, daarom.
En dan denk je, wat betreft slaaf zijn, ben je in een relatief goede positie.
Ja, je hebt ergere.
Ja,
inderdaad.
Zeker weten.
Dicht in bij de context familie. Van, je bent alsnog een slaaf.
In de context, absoluut.
Want, fuck dat. Maar...
Sowieso, maar... Hij zat er redelijk oké, dicht bij de familie, veilig. Maar de pleuris brak uit.
Oh, het zal ook eens
niet. Ja, de pleuris, of de Civil War in dit geval.
Godverdikkie.
Confederacy tegen Unions. Het ging Britten tegen de nieuwe Amerikanen, I guess. Texas sloot zich aan bij de Confederacy. En daarom hoorde zijn status ook bij... En George Reeves, de zoon, moest de oorlog in. Die moest vechten. En dus ging Bass als compagnon mee.
Dus wat ik even goed begrijp, mijn Civil War kennis is niet heel erg groot.
Mijn ook.
Alleen, als ik het goed begrijp, zijn de Confederates wilden ook hun slaven houden.
Ja.
En het andere leger wilde daar van afzien.
Dat is een groot deel waar de oorlog over ging. Dus het ging over...
dwongen ze ook de slaven om te vechten tegen slavernij.
Ja.
Hoe fucked up is dat?
Dat is insane, hè?
Crazy.
Maar ja, van slaaf naar oorlogssoldaat is een beetje... een regen in de drup situatie. Mm-hmm. Ja, maar
zeker.
Toen ik dit las, dacht ik meteen iets. En Bass heeft dat ook gedacht. Want hij zag zijn kans schoon. Hij bleef een tijdje aan de zijde van George, gewoon mee in het veld. Mm-hmm. En George was eigenlijk best wel gewoon een omhooggevallen klootzak.
Ja, ja.
En die kreeg veel ruzie met andere soldaten. En die speelde vals met kaarten. En die stal van mensen.
Ook nog, hè?
Gewoon een rotzak.
Ja. En hij had ook slaven. Maar hij speelde ook vals met kaarten.
Ja.
Dat was ook niet leuk.
Nee. En dus vond Bass op een gegeven moment, dacht hij, ja, ik zit hier wel. De oorlog die wordt deels gevochten voor de bevrijding van slaven.
Mm-hmm.
En dat had hij nooit over nagedacht. Want dit is niet eens in jouw wereld.
Nee.
Je bent gewoon, dat is wat je bent. Dat wordt je verteld vanaf je jeugd. En nu had hij voor het eerst dat gehoord, dat slaven ook.
Ja, hij deed die kennis wel op in ieder geval.
In de oorlog, of in ieder geval in het kamp. En op een nacht dacht hij... Maar ik ga gewoon weglopen.
Ja, ik zat net te denken. Maak die overstap.
Ja,
dan kun je vechten voor je vrijheid. En dan kun je ook een keer winnen met poker.
Ja, precies.
Ja.
Hij koos er niet voor om naar de andere kant van de oorlog te lopen. Dat moet ik er wel bij zeggen.
Nou, maar als je aankomt, dan schieten ze je waarschijnlijk neer.
Probably, ja.
Ja. Ja.
Maar hij ging gewoon weg. 'S nachts uit het kamp. Hij moest ergens heen. Dus kwam hij terecht in een gebied waar veel Native Americans wonen. Het was toen nog geen reservaat. Zoals die nu zijn, maar wel een afzonderd gebied waar geen Amerikaanse wetten gelden.
Oké.
Dus daar vluchtte hij heen, omdat hij wist dat hij een vluchteling was. Dus dook hij onder bij de Seminole en de Cherokee en de Creek stammen.
Oké.
En hij was natuurlijk gewoon nogmaals een vrolijke jongen die...
Goed gemanierd.
Ja, die ook goed kon werken. Dus hij... Dan sluit je je zo aan bij zo'n...
Een aanwinst voor iedere volk of stam.
Absoluut. Ja. Hij leerde de gewoontes en de taal en jagen van en een beetje de tracking van die Indiase stammen.
Oké.
En daarbij hoort natuurlijk een beetje, hè, toetetuw, schieten met een pistool.
Schieten met een pistool of met het pijlenboog.
Met de pijlenboog, maar het was ook pistool. Ja. Ik denk omdat het wat later was, dat het nu een piepaatje was.
Ja, wel. Maar ik heb zoveel met die speeltjes vroeger gespeeld. Indianen hebben pistool.
Pijlenboog.
Shit.
Maar hij was heel handig met een pistool, dat bleek. En terwijl hij bij de Native Americans was, eindigde de Civil War. Die liep af, werd lekker uitgevochten.
Oh, dat is wel fijn.
Bas werd een vrij man verklaard.
Ja, want dan ben je in één keer de goede wonnen.
Precies.
Voor Bas in ieder geval.
Voor Bas.
Ook voor mij trouwens. Maar
ja.
Dus... Voor alle Confederate people die luisteren. Fuck you. Ga door.
Alle Confederacy people van uit 1800.
Nou ja, ik zag gisteren nog een paar met de vlag zwaaien, dus ze zeiden nog.
Hij was weer een vrij man. Dus hij trok terug naar Arkansas, de staat waar hij geboren was, en kocht een stukje land.
Oké. Ja, had hij gewoon een beetje geld verdiend bij die stam?
Geld verdiend. En het gaat ook wel wat jaren overheen, hoor. Ik heb niet alle jaartallen bijgehouden. Maar en gewoon hard werk en weinig klagen bouwde hij een succesvolle boerderij en ranch op in Arkansas.
Oké, lekker.
Het gaat nog even door.
Gelukkig, een jaar daarna trouwt
hij
ook nog. Oh.
Hij trouwt.
Ah, het is leuk voor hem.
Met Nelly Jenny.
Wacht even. Wacht even.
Allemaal leuke dagen.
Ik verstond het niet goed. Er vloog een vogeltje voorbij. Wil je nog één keer zeggen?
Ik kan het wel nog een keer herhalen voor jou. Nelly Jenny. dat was een vrouwtje. Dat was zijn.
Ja, oké.
En zoals dat gaat in die tijd, gingen ze niet dan de eerste keer op date. Nee, ze gingen in de familiemaak business.
Oké.
Dus knipper gewoon een paar keer met je ogen. En ze hebben 5 jongens en 5 meisjes.
We gaan in sneltreinvaart door gewoon van slaaf op een plantage.
Ja.
Naar huisje op de prairie.
Mm-hmm.
Nelly en Benny.
Gezinnetje, 10 kinderen.
10 kinderen erbij, of in ieder geval 5 kinderen erbij. Hij heeft het heel snel.
Nee, 10
huisje, boompje, beestje. 10.
5 jongens en 5 meisjes.
God, de god, de god.
Ja, goede balans. Ik denk ook hij had van de vrijheid geproefd. En hij denkt, nou, nu heb ik de kans om het van het leven te nemen ook. Nu ga ik dat doen. Dus hij zat daar gewoon. Maar
good for him.
Ja, weet je, iemand die wat maakt van zijn leven. Maar daar houdt het nog lang niet op, natuurlijk. Want het is geen 113 miljard als je een groot gezin hebt gesteld.
Nee, met een...
Iedereen kan neuken.
Ja.
Behalve diegene die de podcast
luisteren. Luisteraars. Ja, klopt. Nee, maar hij heeft nog niks gedaan wat hem een plekje heeft verdiend.
Niet zozeer,
waarmee
nee.
hij een plekje heeft verdiend, nee. Maar dat komt nog.
Naast zijn werk op de boerderij, op zijn eigen ranch, werkte Reeves af en toe als scout en gids in de reservaten waar hij verstopt was geweest. Wat nu reservaten waren geworden.
Ja, hij weet natuurlijk ook wel wat van de mensen. Spreekt
Zeker.
Hij een beetje de taal zo kunnen. Ja.
En hij kent het terrein en de US Deputy Marshals, dus eigenlijk gewoon de grote sheriffs over het land, die moeten daar ook mensen, en die wisten dat daar mensen heen gingen om te verstoppen voor de wet. Mm-hmm. Dus hij was scout en gids daar.
Okay.
En dat veranderde. En dit heb ik opgeschreven omdat ik het grappig vond, maar het is een verwarrende zin, maar ik ga het toch zeggen. En daar veranderde de rozengeur en maneschijn langzamerhand in dorre rozen en een manisch zwijn.
Nou, nee, ik vind het wel leuk.
Dus,
het is dicht, gedicht.
Ja, het gaat niet allemaal mis, maar het wordt wel wat groezeliger.
Oké.
Want Reeves' leven verandert een beetje toen Isaac C. Parker...
Ook een goede naam. Maar dat is een eikel, dat kan niet anders.
Nou, valt mee. Wel, ja.
Okay.
Jawel, hij was wel een eikel. Maar niet tegen Reeves. Of tegen Bass Reeves, laat ik het zo zeggen.
Maar tegen de natives.
Maar ook tegen
de rest. Ja, okay.
Hij heeft heel veel mensen opgehangen, laat ik het zo zeggen.
Alleen niet tegen Bass.
Hij was niet zozeer een racistische rechter of iemand die specifiek op de natives ging. Hij had gewoon...
Een eikel.
Hij had wat hamerlust als rechter. Dus hij stuurde mensen makkelijk naar de...
Ja, naar de galg.
Naar de galg.
Ja.
Maar goed. Hij werd dus als hoogste rechter van het gebied verkozen in 1875. Want in die tijd was het territorium van de Native Americans, dus na de Civil War, was gewoon iedereen daarheen gevlucht. Dieven, moordenaars. allerlei andere soorten gewoon gespuis die schuilen in willen schuilen in plekken waar de overheid niet kan komen.
Vonden die de natives dat oké? Okay?
Nee.
Of nee, oké. Okay. Ze zaten dus niet bij ze in het kamp of bij de stam, maar ze zaten gewoon ergens in de bossen of zo.
Precies.
Verstopt.
Je moet het ook voor je zien. Dit is Big America.
Ja.
Dit is gigant, duizenden kilometers land waar ook wel hele grote stammen zitten, maar alsnog intens veel leger.
Ja,
prairie.
Genoeg ruimte nog voor iedereen.
Precies. Dus gewoon in een tentje. En Parker had, wat ik zei, een hele harde reputatie. En hij was klaar om al die wetteloze het gewoon het vuur in de schenen te leggen.
Oké. Okay.
Dus hoe hij Bass' leven veranderde was door hem in te huren. Als gewoon, hij zegt, je kan je boerderij verkopen of je zoons laten werken. En dan word jij officieel US deputy.
Oké, okay, en dan stuurt hij hem de reservaten in.
Precies. Samen met 200 andere deputies. Zo groot is dit gebied en zoveel boefies waren er.
200?
Ja.
Ja, dan zijn er echt wel flink wat boefies hoor.
Inderdaad.
Ja, flink wat boefies.
En rechter Parker zei zelfs, breng ze naar me toe. Gewoon levend of dood. I don't care.
Oké, chill.
Ruim ze op. Ik wil ze weg hebben. Dus, nou ja, Bass Reeves had een goed betaalde baan. Dus hij had een aching for justice. Want hij had in de tijd al in dat Indianenreservaat, dat hij natuurlijk heel veel gewoon sympathie op geleerd voor die mensen. En
ja.
hij voelde zich daarmee verbonden. Hij sprak de taal. Dus hij voelde dat als zijn roeping. Dit is zijn plek om zijn stempel op de wereld te zetten.
Om de boefjes weg te halen bij de uit het land van de natives.
That's the story. Ja. Dus, living the cowboy dream. Zadelt Reeves zijn paard op. Reed het gebied in. Ging op zoek. Dit gebied waar hij was neergezet. 200.000 vierkante kilometer.
Kijk. Nou hebben we het ergens over.
Ja, dit is...
Nou vind ik 200 man in één keer niet meer zoveel.
Precies. Die kreeg nog wel ook een paard en wagen. Wat supplies, een kok, een Native American gids mee. Want je kunt niet... Het is zeg maar te groot om gewoon op je paardje... Ik
doe even een rondje.
Om de greppel. En dan
je wordt gewoon een soort nomadenstam.
Eigenlijk wel.
Met een kok. Want gewoon lekker...
toch lekker eten.
Ja,
je bent toch een sheriff.
Ja.
Dus een klein probleempje was dat Reeves de wanted posters niet kon lezen.
Hij kon niet lezen?
Nou, hij had het nooit geleerd. Nee, hij was een arme slaaf. Daarna soldaat. Daarna boer.
Ja.
Hij had geen flauw idee. En bij het sheriffkantoor liet hij dan iemand anders, of de kok of zo, liet hij de posters aan hem voorlezen. En dan ging hij goed luisteren. Om alle details onthouden. En dan loste hij het zo op.
Oké. Okay.
En dat is wel een beetje ongelukkig. Want je moest dus, als je iemand had aangenomen, moest je het de warrant voor zijn arrest meenemen. En dan had hij een stapel van heel veel. En dan gaf hij de verkeerde.
Ja, het is één van deze.
En je
zoekt
maar even uit. Dus het was een beetje... Maar goed, dat het niet kunnen lezen is ongelukkig. Maar verder was Reeves nog zo imposanter geworden. Er zijn foto's van die man. Nou, wat een stoere kerel.
Ik wil dat wel ik wil dat gaan zien na de podcast.
Dat moet je echt doen. Een groot wit paard. Grote hoed ook, ronde hoed. Echt een volle dikke snor.
Oké.
Kleden zich gewoon echt...
Is het ook een brede...
Nee, niet per se heel breed, maar wel fit.
Ja, ja.
Een beetje een sporter, maar niet echt een big muscle man. Maar ook heel goed gekleed. Dus hij had met zijn geld... Dat had hij goed uitgegeven. En
dat vind ik nou leuk.
Hij reed dus op een wit paard, glimmende zwarte schoenen. Ja, je ziet het gewoon, hè. Een prachtig beeld, een imposante man. En hij haalde de ene naar de andere crimineel binnen. Gewoon achter elkaar.
Hmm.
En hij deed dat regelmatig door zich te verkleden.
Oh,
want hij
yes.
had dus een beetje fijngevoelig voor kleding, was hij. En daar zag hij wel wat mogelijkheden in. Hij verkleedde zich als cowboy, of als boer, of als gunslinger, outlaw.
En dan deed hij alsof, ik ben maar gewoon één van jullie. En dan bam, pakt hij er eentje op aan.
Voorbeeld.
Ik vind dat, vermommingen vind ik zo leuk.
Oh, heerlijk, hè?
Films schetsen een verkeerd beeld over vermommingen.
Mm-hmm.
Want je hebt het gevoel dat iedereen zich de hele dag aan het vermommen is.
Ja.
Ik heb me nog nooit hoeven vermommen.
Vermommen, nee.
Dat zou toch leuk zijn als je gewoon soms een keer... Dat je je gewoon verkleedt als iemand anders en dan gewoon naar de bank gaat en dan geld ophaalt. Wat helemaal niet
doen.
Van jou is of zo. Ja, dat is gewoon...
Nu is alles digitaal. Dan moet je digitaal vermommen.
Dat is het lastige,
Dat is het kutte.
Maar dat is zo leuk. Gewoon een
vermomming is wel goud. Ook als je het echt overtuigend kan doen.
Ja, mensen die een winkel rennen en dan twee dingen van zo'n rek trekken en dan gek pruiken en dan wenken we uitlopen.
Met twee.
Langs dezelfde politie die ze achtervolgt. Ja, daar ga ik hard op. Vind
echt
mooi.
Geweldig. En, maar hij deed het dus in het echt.
Ja.
Hij droeg trouwens twee Colt pistolen. Op de manier waarop dieven die droegen met de butt van de geweer naar voren. Mm-hmm. Zodat je nog sneller kon pakken. Voor de
schoot je op de kop.
Ja, maar dan kon je heel snel
heel
pakken.
Cool.
En hij was
ja.
ambidextrous. Dus hij kon allebei de handen goed gebruiken. En hij miste nooit. Ah, deze man is gevaarlijk hoor.
Stoer.
Ja. En nou, superveel avonturen gehad. Maar ga over een paar van zijn achtervolgingen of arrestaties ga ik vertellen.
Cool.
Op een van zijn achtervolgingen zat hij twee outlaws op de hielen. In de Red River Valley. Reeves had wat andere deputies bij zich, want dit was nogal een... Die waren ze naar op zoek geweest een tijdje. En 40 kilometer verderop, van waar ze dachten dat de outlaws waren, hadden ze een kampje opgezet. En waren ze een beetje een gameplan aan het maken. De outlaws waren waarschijnlijk aan het schuilen in het huis van hun moedertje.
Oh. Je moeder in gevaar brengen.
Ongelooflijk, toch? Daar doken ze onder. Dus Reeves, die was daar. Die scant het terrein en die maakt een plan. En hij zegt, jongens, blijven jullie hier maar even zitten. We gaan niet met 20 man heen en dan veel lawaai. Nee, ik verkleed me wel als zwerver.
Ja, tuurlijk.
Ja.
De verkleedkist ging open.
Ja, zegt hij, oh, daar komt Bas weer aan met de verkleedkist.
Oh, God. Dus, wat zal hij nu eens gaan doen?
En hij had ook bij oude schoenen, vieze kleren. Hij schoot 3 kogels door zijn hoed, zodat er kogelgaten in zaten.
Ah, stoer.
En hij loopt de 40 kilometer naar het huis toe, zodat hij ook echt eruit ziet alsof hij gelopen heeft. En vies en moe. En helemaal,
hij loopt 40 kilometer. Kun je geen 10?
Deze man
afstappen
heeft
bij 10?
Deze man heeft een hard-on for justice.
Ja, en voor verkleden.
En voor
overtuigend verkleden.
Het is gewoon roleplay voor 40 kilometer met niemand om je heen. Dus hij komt eraan. Oh, kunt u me helpen? Ik ben aan het vluchten van deputies. Ze zitten 40 kilometer verderop. Jullie hebben ze vast gezien. Zegt hij, ja. De moeder deed open. En die zegt, ja, we hebben ze wel gezien hoor. En die hebben kogelgaten in mijn hoed geschoten. En ik ben kunnen ontsnappen.
Okay.
Kan ik please hier schuilen, zei hij. Dus die moeder zegt, ik weet niet. Oké, kan je wel. Kom maar binnen dan. Dus die geven hem wat eten en ze praten even aan tafel. De zoons zijn er niet. Dus hij vertelt wel, ja, ik heb die deputies wel gezien, want mijn zoons zijn namelijk ook op de vlucht van ze. En die moeder had wel een idee, want die zegt, als jij op de vlucht bent en je weet waar ze zijn, misschien kun je dan samen met hen, kunnen jullie met z'n drieën gewoon een soort beetje een bende vormen en samen vluchten of samen iets doen.
Samen ben je sterker dan alleen.
Ja, dit komt wel goed uit. Dus die moeder stapt naar buiten, fluit op haar vingers en over de heuvel komen twee jongens aanrijden. Op de paard natuurlijk. En die ging ook bij aan de eettafel. Ze schudden de handen en ze zeggen, nou, laten we dan samen maar vluchten. Stelletje boefjes bij elkaar. Dus het werd nacht en iedereen valt in slaap, zoals dat gebeurt vaak.
Ik doe het ook vaak 's nachts.
Ik ook. Ik slaap. Ja,
ik durf dat best toe te geven.
En, maar Reeves, die slaapt natuurlijk niet.
Nee,
hou
natuurlijk
op.
Niet. Die moet nog verkleden.
Ja. Hij heeft niet een zwerverslaapzak, dus waar moet hij slapen?
Ja, dus hij pakt een pistool, schiet 3 gaten in een slaapzak.
Aha, een zwerverslaapzak.
Alles wat hij aan heeft.
drie
kogelgaten.
In de sok.
Hij heeft 12... kogels verpest.
Die staat buiten het sheriffs kantoor met een sok in zijn handen. Bang, bang, bang. Bas, wat ben je aan het doen?
Gaat hij weer als zwerver?
Ik heb hem verkleed. Maar je kunt het toch, je sokken zien we niet in je schoenen. Ja, maar ja, het schiet toch gaat in mijn schoenen. Dus
ja.
Dan komt het weer door. Dus hij bleef wakker en wachten. En terwijl de outlaws sliepen, sloeg hij ze zonder hen wakker te maken. Gewoon in de boeien. En bond ze gewoon vast.
Terwijl ze sliepen?
Gewoon aan het boeien voorzichtig op touw om het bed. En toen de morgen kwam, schopte hij ze wakker.
Schopte hij ze wakker?
Ja, hij zat gewoon te wachten tot de zon opkwam.
Ja.
Zodat hij veilig weg kon.
Mm-hmm.
Schopte hij ze gewoon wakker. Zegt, nou kom, jullie gaan mee. En hij had ze vastgebonden en hij had een pistool op ze. Dus die jongens die waren gepakt. 5 kilometer lang. We moesten teruglopen trouwens. Hè?
Ja, 40
kilometer.
Ja.
En dat vond hij ook prima, maar die scheldende moeder liep er 5 kilometer lang achter.
Nou, die moeder heb je ook nog, ja.
Want die is bedrogen. Maar goed, die is uiteindelijk gewoon achtergelaten. Ze zijn gewoon doorgelopen.
Ja, ja.
En de outlaws zijn afgeleverd voor een beloning van, en ik vond het heel wat, $5,000.
Zo, dat is in die tijd een lekker zakcentje.
Dat is 130 jaar geleden, ja. Dus dat was toen echt big money.
Kun je een paar mooie kleren van kopen om vervolgens doorheen te schieten.
Exactly. Ja. En ik denk ook dat het daarom... het was echt geen slechte baan ook.
Zo. Nee, nou, high risk wel, want je kan natuurlijk ook fout gaan.
Oh, absoluut. Goed, de boeven schieten terug. Het is het Wilde Westen.
Ja.
Maar het, ik, als ik zo'n bedrag zie, denk ik... Oh, maar dan snap ik wel waarom zoveel mensen... Het geld wel waard als je er een paar pakt. Holy shit.
Mm-hmm.
Een ander hoogtepunt in zijn carrière is de arrestatie van Bob Dozier. Ja, dat zegt ook mij. Zeg je alvast niet.
Nee,
zijn mij
zeg
ook
maar
zeker niks.
Ik ken weinig bandieten. Maar...
Nee, maar een levensgevaarlijke bandiet, hoor.
Huh?
Ja, vee stelen. Banken beroven. Winkels leeghalen. Nou, oplichten.
Nou, nou.
Moord.
Hallo.
Huizen in de brand steken.
Hallo.
Dit was gewoon...
Dit is een allround crimineel.
Allround. Hij denkt even op de lijst van dingen die illegaal zijn, even afstrepen.
Ja.
Allemaal doen.
Hij moest bij de criminele organisatie 1 aankruisen, maar hij dacht, oh, dat is gewoon een lijst van dingen die ik moet gaan doen. En dan de hele lijst mee.
Een soort checklist. Okay,
ging
vandaag,
gewoon afwerken. Vandaag
weeshoppen. Weeshuis in de brand. Oké. Okay.
Ja.
Gaan we doen. Dus, nou, die man, Bob Dozier, moest gepakt. Maar, zoals je helaas bij goede boeven, zijn onvoorspelbaar, slim, moeilijk te pakken.
Helemaal als ze alles doen.
Nou, ja.
Kijk, als je weet dat ze alleen brand stichten,
precies,
dan ga je naar het volgende brandbare huis.
En dan
ga je staan je wachten, ja. Zet je iemand neer bij ieder brandbaar huis.
Ja, en dan van wachten.
Dan ben je er.
Komt
deze
hij vanzelf.
Voorzellig, dan gaat hij, weet ik veel, gaat hij een puppy schoppen. Dat weet je niet. Moet je ook nog iemand bij ieder puppy neerzetten. Ja, blijf aan de gang, zeg.
Laten we dan, gewoon voor het beeld ook, alle puppies in één huis doen.
Ja, puppyhuis.
Puppyhuis.
Ja, maar ik woon daar dan in die beeld ook. En die knuffelen de hele dag met mij.
Het liefst ook.
Ja, dat is leuk. Leuk beeld. Waar waren we?
Puppies?
Ja.
Bob Dozier.
Klopt.
En Reeves heeft hem maandenlang achtergevolgd en gestalkt.
Oeh.
Zonder dat hij hem doorhad. Maar dat waren die Indianen tricks, man. Die had echt geleerd echt te tracken. De kleinste dingetjes, geen sporen achterlaten. Dat is echt een heldhaftige achtervolging geweest.
Een vertrapt blaadje.
Ja, gewoon de kleinste dingen. En Hozier was elke keer weer weg, maar hij bleef hem op de hielen zitten. En uiteindelijk vond hij hem heeft hij hem in een soort doodlopende, hoe noem je dat, cliff of nou ja, gebied.
Een ravijn of zo.
Ravijn, ja. Inderdaad, ja. Kunnen drijven en daar is het wel tot schietgevecht gekomen.
Oef.
Maar die won niet. En Bob Dozier was dood. Bob Dozier.
Ja.
er zijn gewoon allerlei verhalen van hoe die outlaws oppakten. De meeste vrij routine. Maar ik zal zijn prestaties zo nog even, zijn algemene cijfers. Want dat
zijn echt eindcijfers.
Oei.
Okay.
Daar
okay.
Gaat het echt om. Hij was niet de meest... het is niet zeg maar zoals een oorlogsverhaal dat er één insane missie was. Al zijn die hiervoor best wel, vind ik, opmerkelijk.
Ja, dat zijn wel... zijn hoogtepunten.
Maar hij staat vooral bekend om zijn... Hij is gewoon de ultimate gerechtigheidsvechter. Hij zegt, dit is mijn werk, dus ga ik dit doen.
Fuck bandieten, zei hij
fuck
eigenlijk.
Bandieten gewoon.
Fuck bandieten.
En weet je, niet alle bandieten zijn makkelijk te haten, denk ik. Want...
Ja, er zijn charismatische oplichters en zo.
Nou, dat. Ja. En er zijn ook... de meest opmerkelijke outlaw eigenlijk die hij achterna heeft gezeten was namelijk zijn eigen zoon.
Oh, niet!
Benny.
Intrige.
Benny. Benny Reeves had zijn vriendin vermoord toen ze was vreemd, nadat ze was vreemd gegaan.
Benny!
Ja, hij was jaloers.
Benny goed.
Zij was met iemand anders naar bed geweest en hij vond dat zo stom dat hij haar ging doodmaken. Moet je niet doen.
Nee. Achternaam dus... veranderen in goed.
Ja.
Benny goed. Nou.
Nou, maar het was zijn zoon. Wat doe je dan? En de warrant voor Benny's arrest lag heel lang op het sheriffskantoor. En heel veel andere deputies. Je kon wel zo 6 maanden weg zijn en dan pas terugkomen om alles in te leveren. Want groot gebied nogmaals. Mm-hmm. Maar niemand, geen al die sheriffs raakte die warrant niet aan. Want die dachten, ja, dat is zijn zoon. Die ga ik niet
hem,
oppakken.
Ja.
Dat is, hij is zo'n eervolle man. Ik kan dat niet. Maar goed, als ultieme voorbeeld van iemand die aan de, wat ik zei, aan de kant van gerechtigheid staat, pakt hij zijn eigen zoon op.
Ja, weet je, ja, ik snap dat het moeilijk is. Maar ja. Kijk, je schiet hem niet.
Nee.
Je schiet hem niet als een oude hoed drie keer neer.
Nee.
Nee.
Als een oude hoed behandeld worden.
maar je neemt hem mee, want hij moet gewoon zijn tijd uitzitten.
Helaas, moet je nog niet mensen vermoorden.
Nee, dat is een heel simpele regel.
Het zijn de regels, doe het niet. En als, ja, hij levert hem over aan de sheriff en hij heeft echt heel lang in de gevangenis gezeten.
Ja. Want, moord is moord, ja.
Het is veel erger dan dat, wordt het niet.
Je kunt niet goed praten.
Dus Benny Reeves is wel vrijgekomen. Die zou eigenlijk levenslang krijgen, maar is helemaal bekeerd. Nadat hij gearresteerd is door zijn eigen vader. En dat was ook een beetje een one-time thing voor hem. Maar die is uiteindelijk echt een modelburger geworden.
Ja, dat is fijn. Goed dat hij weer op het goede pad is gekomen.
Precies. Dus het betaalt ook uit, vaak, gelukkig. Ja. Bass Reeves overleed in 1910. Na kort ziektebed, als gewoon een geliefd, maar ja, gevreesd man.
Ja, door de bandieten gevreesd.
Iemand die gewoon de ketenen van slavernij afwierp, geen angst kende. En het was een quote uit een artikel wat over hem is geschreven in 1907 of zo. Hij kent geen meester behalve zijn eigen plicht, wat ik hem.
Ja, stoer.
Poëtische callback naar de slavernij vond.
Ja, mooi. Ja.
In de 35 jaar dat Bass Reeves over de prairie reed.
Dat is ook een goede lange carrière.
Oh ja.
Ja, dat is iets. Dat is niet een profvoetballer die de 10 jaartjes doet.
Nee.
Dit doe je gewoon 35 jaar.
Door de zon, in de zon, met de volle snor op de lippen. En als eerste donkere marshal van de United States was hij.
Oké.
Om er nog even bij te zeggen. Hij heeft meer dan 3000 outlaws opgepakt.
Hey, hallo.
Oh.
3000?
Ja.
Ja, dat is een heel goed aantal.
Heel erg veel mensen opgepakt. Soms in bendes, soms in gewoon door heel slim te zijn en meerdere mensen te pakken. En de terugkeer van de rust kwam echt in het Native American gebied. Het land waar hij heeft gescholen, dat betaalde hij echt terug. En de rust was wedergekeerd.
Dat is fijn. Goed van hem.
Van de 3000 man heeft hij, dat is ook wat waard, heeft hij er maar 14 neergeschoten.
Oh, dat is echt wat waard dan.
Ja.
Hij ging echt voor de.
Want die rechter Parker kon het echt niet schelen. Hij zegt echt, schiet ze allemaal maar dood. Ja. I don't care. En hij dacht, ja maar.
Hij had echt een hart.
Ja,
had echt een
dat
hart.
Kan wel. Ja. Maar 14 waren neergeschoten en hij zei dat hij alleen vuurde om zijn eigen leven te redden. Dus als hij dacht, oké, nu, als ik nu niet schiet, dan ga ik zelf dood.
Ik geloof dat direct 14 op de 3000.
Ja,
dat het soms escaleert en dat je.
In het Wilde Westen.
Ja, ja, iedereen heeft een pistool.
Iedereen, je schiet al iemand dood omdat je zijn glas bier van tafel
gooit.
Ja,
op dat gebied is Amerika niet veel veranderd. Nee.
Maar Bass Reeves was gewoon gevreesd, gerechtig en gewoon heel erg effectief.
Ja, stoer.
En, veel mensen. Het is een beetje zo'n 113 miljard, wat we wel vaker tegenkomen, ding. Dit is geïnspireerd door dit verhaal.
Ja.
The Lone Ranger. Ken je die film?
Is dat die met Johnny Depp?
Aha.
Ja.
Armie Hammer.
Heb ik wel eens gezien, ja.
Best een leuke film. Maar eigenlijk is dat, die film is een adaptatie van een oude film. En daarvoor was er een radioshow en een striphoek. Dat is een beetje een cowboy superheld.
Ja.
The Lone Ranger uit westerns. En ook een beetje zo'n Captain America type. En ze denken dat die geïnspireerd is door Bass Reeves.
Oké, via geïnspireerd. Via een radioshow, via een.
Nee, het is allemaal dezelfde persoon.
Oh, okay.
Maar net zoals er al Superman-programma's zijn sinds 1900 of 1950. Het was gewoon, het character is geïnspireerd op Bass Reeves, denken
cool.
ze.
Ja, ik geloof dat altijd wel. Want ik denk altijd, ze halen inspiratie toch ergens vandaan. En er zijn, zoals je bij 113 miljard ook achterkomt, heel veel personen die echt heel erg cool zijn. En heel erg
absoluut.
Badass.
En sommige parallellen, ik heb niet de hele vergelijking van de Lone Ranger en Bass Reeves, maar it makes sense.
Ja.
Hij is niet zwart, dat is. Maar goed, dat is misschien.
Nee, maar dat de jaren 1900 werd alles wit gewassen. Dus dat is
toen waren we nog niet klaar voor.
Nee, dat.
Behalve de witte comedians, die verfden zichzelf toen nog zwart.
Ja.
Maar dat is een andere ander verhaal. Maar dit is dus het verhaal van Bass Reeves. Gewoon uit slavernij op naar misschien wel de meest succesvolle sheriff van de Amerikaanse geschiedenis.
Ja, heel cool. Heel
goed
stoer.
Gedaan, man. Ja. En wat een snor, hè?
Ja, weet ik niet. Ik heb hem niet gezien.
Dan
ga ik zo even opzoeken.
Dan val je van je stoel.
De snor van het Westen.
De snor van het Westen. En daarmee het einde van deze aflevering van 113 miljard.
Cool, cool.
Dankjewel voor het luisteren.
Ja, super bedankt. Als je het leuk vond, deel hem dan met je familie, deel hem met je vrienden.
En wees niet bang om daar een klein hashtagje 113 miljard achteraan te
plakken. Nee, daar hoef je echt niet bang voor te zijn, hoor. Wij doen niks.
Nee hoor.
Nee.
Dan misschien wel een likeje of zo krijg je zelf.
Van mij wel niet.
Of een beetje een beide hand reactie.
Ja, goed. Tot volgende week. En bedankt voor het luisteren.
Doei doei.
Doei.